We gaan met elkaar naar 1 Thessalonicenzen en wel hoofdstuk 4, dat gedeelte waar we zijn gebleven. En we gaan vanmorgen lezen die bekende verzen uit 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met vers 18. Een gedeelte wat vooral in evangelische kringen toch heel veel gelezen ook wordt. En beschouwd wordt als de hoop die men tegenwoordig heeft. We zullen zien of dat zo is. 1 Thessalonicenzen 4, en ik ga u lezen vanaf vers 13. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Want, indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus, wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapende voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank eener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden die achterbleven samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Vermaand elkander dus met deze woorden. Ja, de vraag die onder de Thessalonicenzen leefde, daar begint eigenlijk Paulus mee in vers 13. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Vermoedelijk was daar toch een vraag gerezen in de gemeente van Thessalonica. Ja, hoe dat nou zat, nu Christus' komst zo spoedig voor de deur stond, wat er dan zou geschieden met die ontslapen broeders en zusters. Vermoedelijk had Paulus deze vraag gehoord van Timotheus, die natuurlijk bij hen was geweest en nu teruggekeerd was tot Paulus. Dat lezen we in 1 Thessalonicenzen 3, vers 6. Maar thans, nu Timotheus van u tot ons teruggekeerd is en ons goede tijding gebracht heeft van uw geloof en uw liefde, en dat gij ons ten alle tijden in goede herinnering houdt, even verlangende om ons te zien als wij u, zijn we dan ook, broeders, bij al onze nood en druk vertroost over u door uw geloof. Timotheus had hem bezocht, was nu teruggekeerd bij Paulus, en Paulus die had dus van de welstand van de Thessalonicenzen vernomen. En blijkbaar had Timotheus ook tegen Paulus gezegd dat deze broeders en zusters in de gemeente van Thessalonica een vraag hadden. En die vraag betreft dus vers 13, dat ze een vraag hebben hoe het nou zit met die broeders en zusters die ontslapen zijn. Hen die ontslapen. Mensen die komen te overlijden. Ja, hoe zal het daar nu mee gaan? Want ja, wij levenden, die blijven achter tot die komst des Heren. Die maken die komst des Heren mee. Ja, maar die gelovigen die gestorven zijn, die ontslapen zijn, ja, die maken die komst blijkbaar dan niet mee. En dan zaten ze dus over in. En die hadden zich toch ook zo verheugd in die spoedige komst die weldra voor de deur stond. En Paulus begint dan met die zinsnede: doch wij willen u niet onkundig laten, broeders. Ja, als Paulus zo'n zin gebruikt, en hij gebruikt deze zinsnede totaal 4 keer in zijn brieven, doch wij willen u niet onkundig laten. Want als hij dat schrijft, dan wordt er direct in de context, direct erachteraan, iets heel erg belangrijks gezegd. Hij wil als het ware wat hij nu naar voren brengt onderstrepen, extra benadrukken. En wat wil hij dan benadrukken? Wat wil hij dan onderstrepen? Nou, dat staat in vers 14. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, dus geloof dat hij is gestorven aan het kruis en opgestaan is ten derde dagen, Zal God ook zo hen op gelijke wijze, hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Op dezelfde manier, zoals Christus in het graf ging en Christus ten derde dagen opstond uit het graf, zo zal God ook hen die ontslapen zijn, en wie zal dat dan doen? Door Jezus wederbrengen met hem, zullen ze ook zo uit het graf verrijzen en opstaan. En later gaat hij dat dan nog uitgebreid in vers 15 tot en met vers 18 nog wat uitgebreider behandelen. En dan zegt hij ook aan in vers 16 aan het eind, als dan een teken zal zijn van de Heere zelf en bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin, dan daalt hij van de hemel neder. En wat gebeurt er dan? En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Opstaan uit het graf. Hij brengt ze dus niet weder uit de hemel, zoals heel veel mensen maar gelijk er in het vers 14 dat gaan inlezen. Nee, ze staan op uit het graf. Dat eerste wat er geschiedt. Hij daalt neder uit de hemel op de aarde en hij wekt ze op uit het graf. Ze zullen het eerst opstaan. En daarna pas, dat is eigenlijk wat hij hier dan openbaart, Paulus, en daarna zullen de levenden samengevoegd worden op aarde met die opgestaande gelovigen op aarde en samen zullen ze de Here tegemoet gaan in de lucht. Dat is beeld. Ja, sterven. Ook wij worden daarin in onze tijd mee geconfronteerd met gelovigen, broeders, zusters, familie enzovoort die ontslapen in Christus. En wij zijn ook bedroefd. Elke keer als dat geschiet, dan zijn wij bedroefd. Maar het is waar wat hier Paulus zegt in vers 13, dan zijn wij niet bedroefd zoals de andere mensen, de ongelovigen, die geen hoop hebben. Want er is één belangrijk verschil. De ongelovige, die heeft geen hoop meer, maar wij hebben nog een hoop. Dat is het grote verschil. Maar dat wij bedroefd zijn, dat de ander gestorven is, dat de dood is gekomen en dat we hem te graven moeten dragen, ja, dat is erg. En we zijn bedroefd, zelfs Christus was bedroefd. Hè? Als Christus daar staat bij het graf van Lazarus, dan staat dat de kortste tekst in de Bijbel. Hij weende. En dat is heel normaal. Christus als zoon van God, als zoon des mensen, die weende bij het graf van Lazarus. Zo weenden wij ook bij ieder graf. Maar we zijn ook bedroefd. En dat de Thessalonicenzen bedroefd zijn, ja, dat is ook normaal. Als wij als gelovigen niet bedroefd zouden wezen dat we de ander missen, dat zou niet normaal zijn. Maar we zijn niet zo bedroefd zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Dat is het verschil. Waarom? Omdat Hosea al het ons zegt. In Hosea 13. Wat ook door Paulus later wordt aangehaald. Hosea, hoofdstuk 13. Vers 14. Hosea 13, vers 14. Zou ik hen uit de macht van het dodenrijk bevrijden? Van de dood loskopen? Dood, waar zijn uw pestziekten? Dodenrijk, waar is uw verderf? Ja. En eens zal dat bewaarheid worden. Dat de Heere de gelovigen uit de macht van het dodenrijk bevrijden zal. Van de dood zal loskopen. En dan zal er uitgeroepen worden, dood, waar zijn uw pestziekten, zoals het hier is vertaald. Maar ja, als je dan naar 1 Korinthe 15 gaat kijken, want daar wordt het aangehaald, wat staat daar? 1 Korinthe 15. En die dag zal er zijn. 1 Korinthe 15, vers 55, en dat is Hosea 13. Vers 14 wordt er aangehaald in vers 55. Dan zal de zegekreet er zijn. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? En waarom? Omdat daar voorgeschreven is, de dood is verzwolgen in de overwinning. dan zal de dood overwonnen zijn. Wanneer? Op de dag van de opstanding. Daarom zijn we wel bedroefd, maar niet zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Wij hebben een hoop. Wij hebben een heiland. Die niet alleen ons verlost van de zonde, maar ons ook verlost van de dood. Want gevolg van de zonde is de dood. Het loon wat de zonde geeft is de dood. Maar Christus bevrijdt ons van beide. Niet alleen van onze zonde, maar hij zal ons ook bevrijden van de dood. Het gevolg van de zonde. En in feite heeft Christus dat op het kruis van Golgotha in zijn opstandingswerk heeft hij dat gedaan. Hij heeft de zonde weggedragen aan het hout. Op het kruis van Golgotha, waar hij is ten derde dagen opgestaan uit het graf. Hij heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Hij heeft de dood overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De dood is dan verzwolgen straks als een ieder opstaat. Als Christus dat doet, zal een ieder kunnen uitroepen: de dood is verzwolgen in de overwinning. Ja, wat is eigenlijk de dood voor iets voor een gelovige? Wat is de dood voor de gelovige? Nou, de Bijbel omschrijft de dood voor de gelovige, en trouwens voor ieder mens, als een slaap. En maar bijzonder voor de gelovige. Voor de gelovige staat er steeds dat hij ontslaapt. Wat is een slaap? Een slaap is een onderbreking. Een onderbreking voordat het werkelijke leven begint op de opstandingsmorgen. Wat is de staat des doods? Wat is dat nou werkelijk? Nou, de mens zegt vaak van, nou ja, niemand is teruggekeerd uit de dood, dus dat weten we niet. Nou ja, in de Bijbel hebben we wel verschillende voorbeelden, zoals Lazarus, de jongeling van Nain, het dochtertje van Jairus, en meer van dat soort voorbeelden, ook uit het Oude Testament, en ook het grote voorbeeld Christus. Maar er wordt door al die mensen die zijn gewekt, geen beschrijving gegeven van wat ze daar in die dood hebben meegemaakt. Dat kan ook niet. Want wat is de dood? Hoe illustreert God de dood in zijn woord? Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament gebruikt God de illustratie van slaap. Het is een hele gezonde slaap. De doodslaap, zou ik als willen zeggen, is de gezondste slaap die je als gelovige kunt slapen. Dat zeggen we vaak wel eens, hè? Als iemand heel goed geslapen heeft en 's morgens opstaat, dan zeg je, nou, hij heeft al zijn vermoeienis achter zich gelaten en hij staat als herboren op. Dat was een hele gezonde slaap. En de doodslaap is wel de, ik zou er vanmorgen willen zeggen, de gezondste slaap die een gelovige slapen kan. Let wel goed op. De schrift spreekt niet over de slaap van het lichaam. De schrift spreekt ook niet over het slaap van de ziel. En de schrift spreekt ook niet over de slaap van de geest. De schrift spreekt over de slaap van de gehele persoon. Wij leren hier vanmorgen geen zielenslaap. Wij leren vanmorgen hier ook helemaal geen lichamelijke slaap. Wat is de mens? De mens is een ziel. En wat is het leven? Wat deed God bij Adam? Nadat hij zijn lichaam, dat lichaam had geformeerd uit het stof der aarde. Wat deed God? God blies de geest in zijn neusgaten. En wat is de mens? En toen werd hij een levende ziel. En wat is een ziel? Een ziel is de optelsom van lichaam en geest. Heb je lichaam en geest bij elkaar? Lichaam plus geest is ziel. Dat is de wiskundige formule die je zo op kan schrijven. 1 plus 1 is 2. Lichaam plus geest is ziel. En we zitten hier als ziel. En we zijn hier vanmorgen met zoveel zielen bijeen. En wat is de dood? Als de geest van het lichaam wordt gescheiden, dan sterven wij. Dan zijn wij ontslapen. Dan ontslapen wij. Als de levensgeest van ons wijkt en de geest teruggaat naar God. Dan ligt de hele persoon in het graf. Niet alleen de lichaam of zijn ziel, dat niet te scheiden van elkaar. De gehele persoon ligt in het graf. Net zo dat je niet kan spreken van de slaaf van het lichaam of de slaaf van de ziel of de slaaf van de geest, maar dat je moet spreken over de slaaf van de gehele persoon, de doodslaap. Zo kan je ook ten aanzien van de opstanding niet spreken over een lichamelijke opstanding. Ja, iedereen heeft het daarover, maar het lichaam staat niet op. De schrift spreekt nergens over de opstanding van het lichaam. Ja, gelovigen doen dat. Maar die gebruiken een terminologie die de Bijbel niet kent. En daardoor krijg je als het ware misvattingen, dwalingen krijg je dan. Dat is wat de mens ervan maakt. Daar spreekt de schrift over. De schrift spreekt over de opstanding van doden. Van de gehele mens, van doden. De mens spreekt niet van een opstanding van het lichaam. Daar spreekt de schrift niet van, daar spreekt de mens van. 1 Korinther 15, we zitten daar nou toch. Vers 12. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? De Bijbel spreekt over de opstanding der doden, niet over de opstanding van een lichaam. Dat is een misvatting. Het komt allemaal omdat de leer en het christendom er gekomen is dat ieder mens een onsterfelijke ziel zou bezitten. Waanzinnig gewoon. Ingebracht uit de Griekse filosofie. Platonisch is dat. Van Plato afkomstig. Maar de schrift leert een opstanding van doden. Zo ook in vers 13. Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. De hele persoon van Christus lag in het graf. Hij stond ook op het graf. Zo liggen wij ook geheel in het graf. En staan wij op. Vers 16. Immers indien er geen doden opgewekt worden, er worden geen lichamen opgewekt, er worden doden opgewekt. Immers indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. Enzovoort, enzovoort. Ja, als je naar de slapen kijkt in de Bijbel, dan staat er in het Grieks, worden er twee woorden gebruikt in het Grieks voor slapen. Namelijk woord katedo en het woord koimao. Wat is katedo? Katedo, dat is slapen gaan. Zoals we elke avond naar bed gaan en we gaan slapen. Dat woord in het Grieks houdt in wat voor slapen? Dat houdt in, kan je ook vertalen met het woord sluimeren. En het doen, dat is ook onze slaap. Onze slaap is ook vaak een sluimeren. We zijn niet wakker, maar we sluimeren. We bevinden ons in een sluimertoestand, in een slaperige toestand. We dommelen in, we sluimeren in. Als je naar het andere woord kijkt, koimao, ja, dat is geheel in slaap vallen. En dan wel volledig onbewust in een diepe, diepe slaap vallen. Niet vrijwillig. Want katedo is, want we gaan heerlijk slapen. We geven ons vrijwillig aan die slaap over. In het woord koimao zit een aspect van het is onvrijwillig. En dit woord wordt in het Nieuwe Testament gebruikt voor de vertaling van het woord ontslapen. Inslapen. Wordt gebruikt voor het woord doodslaap. En vers 14, daar wordt het gebruikt van 1 Thessalonicenzen 3, vers 14. Indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Dat woord ontslapen hier, dat is dat woord koimao. En wat zo mooi is in vers 14, de gedachte die daar aan ten grondslag ligt van vers 14, dat is eigenlijk iets geweldigs. Want wat, hoe wordt het in dat vers hier omschreven? Het is net als ouders die hun kind 's avonds naar bed brengen en dan te slapen leggen en het kind een goede nachtrust wensen en zeggen: ga maar lekker slapen. Zo doet de heiland in feite in vers 14 dat met zijn kinderen ook. En 's morgens, als de opstandingsmorgen daar is, dan wekt hij ze. En dan zegt hij: opstaan. Dat is wat hier staat. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus, die ingeslapen zijn door de Heere Jezus, zal hij ook wederbrengen, terugbrengen in het leven met hem. Hetzelfde zoals in Johannes 11. Johannes 11, vers 11. Zo sprak hij en daarna zeide hij tot hen: Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken. En dat is het hele beeld van de gelovige die inslaapt. Voor de gelovige die ontslaapt in Christus, die wordt door Christus als ware te rustig gebracht, net als vader en moeder een klein kind naar bed brengen. Zo mogen wij met Christus als ware in zijn armen sterven, in zijn armen ook veilig zijn. En leggen we ons te rusten om die slaap te slapen, de gezondste slaap die er maar is. Want als wij opstaan, als Christus dan daarheen gaat om hem ons uit de slaap te wekken, dan wekt hij ons in nieuwigheid des levens. En staan we in een volledig, onvergankelijk nieuw leven op. Onsterfelijk. Iets mooiers is er niet, toch? En hou vast, dit is precies wat de opstanding, wat dood en opstanding voor elke gelovige is. Voor elke gelovige in heel de Bijbel. Elke gelovige voor elke roeping. Voor elke aion, voor elke bedeling. Voor ons ook, zoals we hier zitten. Niemand uitgezonderd. Als wij ontslapen in Christus, zo door Christus te slapen zullen worden gelegd, zullen we net als Lazarus zo door de Heere worden gewekt. Want hij is de opstanding en het leven. En zegt ook: verwondert er u over niet. In Johannes 5. Dat die uren komt en dat hij ze wekt. Die in de graven zijn. En dat ze opstaan. Dat ze wakker zullen gemaakt. Net als een moeder die 's morgens vroeg de kinderen roept terwijl ze nog liggen te slapen. Op één oor. En zegt: wakker worden, opstaan. Zo zal de Heere ons ook roepen. En dat is het prachtigste beeld wat ik kan geven over dood en opstanding. Dat is de illustratie die de Bijbel ons geeft. Die Christus hier ook ons geeft. En laat wel wezen, Lazarus hier was echt gestorven, hè? Het was al de vierde dag. En Martha zei het ook, en Maria van: ja, heren, het is al de vierde dag. Hij ruikt. Lazarus. Het hele ontbindingsproces is bij Lazarus al in werking getreden. En dat was ook zo. En toch roept Christus hem uit het graf. En dat is dus identiek aan de opstanding van Christus. Want Christus lag ook 3 dagen in het graf. Om ook te bewijzen dat hij waarachtig gestorven was. Net als Lazarus. 3 dagen lag in het graf. Lag ook Christus 3 dagen in het graf. Waar maakt de Bijbel dan verschil in? Nou, de Bijbel maakt wel verschil in één ding. Niet in dat wij ontslapen in Christus en dat wij in dat graf liggen en dat wij daar liggen tot de volgende morgen, de opstandingsmorgen. Dat Christus ons wekt. Maar het verschil ligt erin dat er verschillende opstandingen zijn. Op verschillende momenten. Met verschillende doelen. De lengte, zou je kunnen zeggen, de lengte van de slaap is verschillend. En de groep die soms op zal staan als gelovige is verschillend. Op verschillende momenten, laat ik maar zeggen op de opstandingsmorgen, zal Christus diverse groepen achter elkaar wekken. Dan de ene groep, dan de andere groep en dan weer de andere groep. En daar zit het verschil in. Maar Christus legt ons te rusten. Ook ons. En we slapen de doodslaap. En hij wekt ons op. En we staan dan verheerlijkt op. En dat is een geweldig weten. Ook voor ons. Want vers 13 en vers 14 kunnen wij ook lezen. Gewoon voor onszelf. En toe-eigenen voor onszelf. Dat de dood ons wat dat betreft geen angst hoeft aan te jagen. Omdat het voor ons de gezondste slaap is als gelovigen die we slapen zullen. En dat Christus ons persoonlijk te rusten brengt en persoonlijk ons zal wekken. En zodat we zullen opstaan in heerlijkheid. Daarna, als Paulus hun zo verblijd heeft bij dit bericht en dat zo onderstreept hebt, hè, van doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat hen betreft, hè, die ontslapen zijn. Want je hoeft niet bedroefd te zijn als degene die geen hoop hebben, zoals de mensen in deze wereld die geen hoop hebben. Maar wij hebben een hoop. Want Jezus Christus is gestorven, hij is opgestaan. En dat zoals hij is gestorven en opgestaan, zullen ook deze gelovigen niet alleen sterven, maar zullen ze ook opstaan. En Christus die brengt ze weder. Weder uit het graf. Hij roept ze straks uit het graf. Dat doet Christus. Gaat hij dan op vers 15, 16, 17, 18... nader in op het hoe dat zal geschieden. Vers 15. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Weer een onderstreping. Dat dit niet een eigen idee is van Paulus, maar dat dit hem geopenbaard is door de Heren. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Paulus kon het ook zeggen, want we hebben toen we de Galatenbrief bestudeerden, hebben we gezien in Galaten 1... Galaten 1, vers 11. Dat Christus hem persoonlijk zaken, zijn evangelie, zijn boodschap, hem openbaarde. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar de openbaring van Jezus Christus. Christus heeft het hem persoonlijk geopenbaard. Zijn boodschap. En hier zegt hij ook, dit zeggen wij u met een woord des Heren. De Heer heeft het hem persoonlijk zo verteld. Wat dan? Nou, wij levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, terwijl de gelovigen, gestorven gelovigen, ontslapen gelovigen, daar liggen in het graf, zullen in geen geval de ontslapenden voorgaan. Waarin zullen de wij levenden, zegt hij, in geen geval de ontslapende voorgaan. Waarin? In het ontmoeten van de Heer. Dat is misschien de gedachte. De gedachte is misschien, ja, wij maken straks die komst, die wederkomst des Heren mee op aarde. En die ontslapen gelovigen, ja, die blijkbaar niet. Die liggen nog in het graf. Wij ontmoeten blijkbaar de Heren eerder dan zij. Nee, zegt Paulus. Wij levenden, achterblijven tot die komst, zullen in geen geval de ontslapende voorgaan. Met andere woorden, de gedachte is dus helemaal verkeerd om te denken dat die ontslapen gelovigen, dat die al reeds bij Christus zijn. Die zijn dus niet bij Christus. Nee, die liggen in het graf. Die moeten eerst opstaan. Dat staat er ook achter. Want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel, bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Dat is het eerste wat geschiet bij de komst des Heeren. Eerst zullen die gestorven gelovigen opstaan. Opstaan uit het graf waar ze liggen te slapen, de gehele persoon in het graf. En daarna, vers 17, zullen wij levenden die achterbleven tot die komst des Heeren, samen met hen, dan gaan we gelijktijdig, gezamenlijk, met hen, op de wolk in de oogwenk weggevoerd worden, de Heeren tegemoet in de lucht. Dus gaan de Heeren tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heeren wezen. Vermaald ook kan dus met deze woorden. Je ziet hier dus dat Paulus hier benadrukt met een woord des Heren, dat de komst des Heren, de wederkomst van Christus op aarde, gevolgen heeft voor zowel de ontslapen gelovigen als voor de levende gelovigen die achterblijven tot die komst des Heren. In geen geval gaan de levende, de ontslapenen, voor in het ontmoeten van de Heer. Nee, dat is gezamenlijk. Daarom zal de Heer eerst de ontslapen gelovigen opwekken, doen opstaan in nieuwigheid des levens. En zullen de levende trouwens, dan openbaart in 1 Korinther 15, in een ogenblik veranderd worden en ook een verheerlijk lichaam krijgen, om zo gezamenlijk met die opgestaande gelovigen de Heer tegemoet te gaan in de lucht. Ja, die achterblijven tot de komst des Heren. Ja, daar zit er iets in, wij levenden. Hier zit iets in dat Paulus dit dus verwachtte, en de Thessalonicenzen ook, dit verwachtte nog bij hun leven. Dat het weldra, spoedig zou geschieden. En het is ook helemaal geen probleem dat die wederkomst weldra zou geschieden hier in deze tijd, hier in deze handelingentijd. Want, laten we wel wezen, die wederkomst was zeer actueel. Als je leest Handelingen 3, wat Petrus op de Pinksterdag en daarna verkondigde, Handelingen 3, vers 19... Wat was Petrus' prediking? Vers 19. Komt dan tot berouw en bekering. Tegen wie zei hij dat? Tegen het huis van Israël. Kom dan tot berouw en bekering, omdat uw zonden, Israël, uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heeren, en hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, en die was bestemd voor de Jood, voor Israël, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende. Dan zou die wederkomst van Christus gelijk, die komst van Christus gelijk geschieden. Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Ja, al die oud-testamentische profeten, die hebben het nergens anders over. Dat de Messias wederkomt op aarde. En dat er tijden van wederoprichting aller dingen zal zijn. Dat er een koninkrijk zal zijn. En dat de heerlijke dingen in dat koninkrijk zullen plaatsvinden. En dat Christus dat zal volvoeren. En dat zal gaan naar de nieuwe schepping enzovoort enzovoort. Mozes toch heeft gezegd: de Heere zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders gelijk mij. Naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid. En al de profeten van Samuel af en vervolgens, zovele er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. Gij, dat zijn de Israëlieten die er staan te luisteren, gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen Israël gemaakt heeft. toen hij tot Abraham zeide: in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden. God heeft in de eerste plaats voor u, Israël, zijn knecht doen opstaan en hem tot u gezonden om u te zegenen, om een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden. Ja, deze komst dat Christus zou worden gezonden, ja, dat was actueel. En ook de eerste Thessalonicenzenbrief die in deze handelingenperiode werd geschreven, als de tweede brief van Paulus, ja, daarin is de parousia, de komst des Heren, actueel. En het gaat ook in 1 Thessalonicenzen 4 over de parousia, hè? Vers 15, want dit zeggen wij u met een woord des Heren, wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren, de parousia des Heren. Wat is de parousia? Wat is het voor een woord? Dat betekent niet komst. U heeft daar een voorstelling van, bij dat Nederlandse woord komst. Maar dat is niet het Griekse woord parousia. Als u denkt bij komst, denkt u aan, nou ja, hij komt en dan is hij er. Dat is komst. Ja, dat is het Nederlands woord komst. Maar dat is niet het woord parousia in het Grieks. Het woord parousia in het Grieks is wat anders. Dat is namelijk het tegenwoordig zijn. Hoe lang duurt de parousia? Hoe lang duurt de komst des Heren? Nou, wij zouden vanuit het Nederlands zeggen, nou, dat duurt misschien één dag, want op één dag komt Christus weder op aarde en dan is zijn komst op aarde, punt. Nee, de parousia volgens de Bijbel duurt 1000 jaar. Want hij is 1000 jaar tegenwoordig, aanwezig op aarde. Dat is zijn parousia. Zijn parousia duurt 1000 jaar. En wat betekent dan parousia? Dat parousia wordt ingeluid met de triomfantelijke komst van Christus op aarde en daarna zijn aanwezig zijn op aarde, waarin hij op aarde werkt. Dat is zijn parousia. Nou, dat wordt door het Nederlandse woord komst niet uitgedrukt. Maar dat hebben de Thessalonicenzen en ook Paulus en ook Petrus, die dat woord komst allemaal gebruiken, dat hebben ze er wel mee bedoeld. En daar zagen ze ook naar uit. Ook die oud-testamentische profeten, Mozes, Samuel, Jesaja, en noem ze allemaal maar op, als het over de komst des Heren hadden. Ja, wanneer gaat die parousia beginnen? Die komst van deze, want het woord parousia wordt ook in de Bijbel gebruikt, bijvoorbeeld voor de komst van een heel belangrijk persoon, bijvoorbeeld een koning of een keizer, naar een bepaalde stad. En dan werd die parousia ook uitgedrukt dat het niet alleen het moment was van het aankomen van de keizer in een stad, maar was ook de periode van dat hij dan in die stad verbleef en in die stad handelde en dat een feest werd gevierd in die stad. Dat was allemaal de parousia. Wanneer vangt dat aan, die parousia? Nou, als we gaan naar Matteüs 24, want ja, dat is het grote hoofdstuk over de parousia. Dat is de profetische reden van de Heer Jezus, die hij gaf naar aanleiding van 3 vraagjes die zijn discipelen aan hem stelden aan het begin van Matteüs 24. En dan gaat hij uitgebreid over de parousia, gaat hij daarover vertellen. Maar wat zegt hij dan in vers 29? Dan zegt hij: terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen en dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. Wanneer vindt de parousia plaats? Nou, die parousia, die vindt plaats, vers 29, terstond na de verdrukking. Niet ervoor. Nee, terstond na de verdrukking. Dus de komst des Heren, is terstond na de verdrukking. Dat is de verklaring van Christus. En dat is een zekerheid. En wanneer vindt 1 Thessalonicenzen 4 plaats? Wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren. Wanneer vindt die komst plaats? Dat is dezelfde komst. Die komst die vindt dus plaats terstond na de verdrukking. Na de grote verdrukking. Na Israëls benauwdheid. En ik weet wel dat sommigen, die leren heel wat anders, omdat ze niet willen dat, en niet willen dat de gelovigen van heden ten dagen door die verdrukking zullen gaan, hebben ze bedacht een geheime parousia in de schrift. Een andere parousia in de schrift. Maar waar in de schrift is dan dat schriftgedeelte die dat leert? Dat er een geheime parousia nog is. Nog een geheime komst is. Ook het andere woord wat steeds gebruikt wordt. Niet het woord parousia, maar het woord apocalypsis. Het woord openbaring. Die helpt hen niet. Want waar in de schrift wordt er dan gesproken over een geheime openbaring, een geheime apocalypsis voor de gelovigen? Die vind je niet in de Bijbel. En gedurende de handelingen worden in alle brieven die er geschreven zijn, worden de woorden parousia en apocalypsis, het woord komst des Heren, het woord openbaring des Heren, voortdurend met elkaar uitgewisseld en door elkaar heen gebruikt. En ze slaan steeds op diezelfde gebeurtenis, de wederkomst van Christus terstond na de verdrukking. De wederkomst van Christus op aarde. Een andere komst is er niet. Een geheime komst voor gelovigen, die bestaat er niet. Maar die heeft men wel bedacht. Waarom heeft men die bedacht? Omdat ze niet verkiezen dat de gelovigen van vandaag door de grote verdrukking gaan. Die zullen er trouwens ook niet doorheen gaan. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar ze hebben dit bedacht omdat ze de hoop die er toen was van de spoedige weldra wederkomst van Christus, dat ze die hoop van 1 Thessalonicenzen 4 nemen als hun hoop voor de gelovigen van vandaag. Daar komt het door. Die twee woorden, parousia en apocalypsis, de komst des Heren en de openbaring des Heren, die twee woorden, die worden niet meer gebruikt in de 7 brieven die de apostel Paulus schreef na de handeling. Na handelingen 28 vers 28 heeft Paulus in die 7 brieven, Efeze, Colossense, Filippense, 1 en 2 Timotheus, Titus en Filemon, hij heeft daar nooit meer het woord parousia of het woord apocalypsis in de mond genomen. Het is ook niet de hoop van de gemeente van het lichaam van Christus. Maar in de handelingen wel. Daar is de komst, de parousia, de aankomst van Christus op aarde en zijn tegenwoordigheid voor 1000 jaar op aarde, ja, dat is daar zeer actueel. En hij komt dan weder om zijn koninkrijk op te richten, het herstel aller dingen, om de mens der zonde, de antichrist, te overwinnen en zijn antichristelijk koninkrijk omver te werpen, te vernietigen en een einde te maken aan de verdrukking van Israël, de verdrukking van het gelovig overblijfsel van Israël, Jacob's benauwdheid. Wat opvalt, broeders en zusters, is, en daar wil ik vanmorgen een dikke streep onder proberen te zetten, dat is dat in de eerste 7 brieven, de vroege brieven van de apostel Paulus, Romeinen, 1 en 2 Korinthe, 1 en 2 Thessalonicenzen, Galaten, die eerste 7 brieven, als ook in de 7 algemene zendbrieven, wat helemaal geen algemene brieven zijn. Maar goed, de 7 zendbrieven, 1 en 2 Petrus, 1 en 2 en 3 Johannes, Judas, Jacobus enzovoort. In die 7 algemene zendbrieven, dat daar steeds de parousia van Christus actueel is. Heel actueel is. Niet alleen Petrus geloofde dat, maar ook Paulus, ook Jacobus, ook Judas. Laat eens dat eens zien. Laten we eens gaan naar. En je tekst is achter elkaar eens lezen. 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1. Vers 7. 1 Korinthe 1 vers 7. Zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Waar zien ze naar uit? Terwijl het hun aan geen enkele genadegave tekort komt, daar zien uit naar de openbaring, de apocalypsis van onze Heere Jezus Christus. Hoofdstuk 7, vers 29. Hoofdstuk 7, vers 29. Dit bedoel ik, broeders. De tijd is kort. Wat gaat er over of het wel verstandig is om te trouwen? Nou, met de grote verdrukking voor de deur zegt als ware Paulus, het is misschien beter om maar even niet te trouwen. Dit bedoel ik, broeders. De tijd is kort. 1 Korinthe 10. Vers 11. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld. Een voorbeeld voor ons. Israël is dat overkomen. Het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, zegt hij. Over wie het einde der eeuwen gekomen is. Zo, dat dacht hij. Hoofdstuk 16. 1 Korinthe 16. Vers 22. Indien iemand de Heere niet lief heeft, hij zij vervloekt. Maranatha. Wat betekent Maranatha? Jezus komt, of Heer Jezus kom. Maranatha. Romeinen 16. Wat zegt hij in Romeinen 16? Ook zo'n brief die hij tijdens de handelingen schreef. Romeinen 16, vers 20. De God nu des vredes zal weldra de Satan onder uw voeten vertreden. Dat zal niet heel lang duren. Weldra zal God de Satan onder uw voeten vertreden. Hoofdstuk 13 van Romeinen. Romeinen 13. Vers 12. De nacht is ver gevorderd. De dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts. De nacht is ver gevorderd. De morgen breekt aan. De dag is nabij. Hebreeën 10. Ook een Bijbelboek geschreven in de handelingen. Hebreeën. Hebreeën 10. Vers 37. Want nog een korte tijd. En hij die komt zal er zijn. En niet op zich laten wachten. Als je tegen Paulus zegt, ja joh, dat duurt toch minstens 2000 jaar. Dan zeg je, ben helemaal gek. Nog een korte tijd. En hij die komt zal er zijn. Hij laat niet op zich wachten. Het staat voor de deur. 1 Thessalonicenzen 1. Vers 9. Want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn. En hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. En uit de hemelen zijn zoon te verwachten. Die hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Hoofdstuk 4 vers 15. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren zal in geen geval de ontslapende voorgaan. In dat ontmoeten van onze Heer en Heiland. Hoofdstuk 5, vers 23. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al. En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. 2 Thessalonicenzen 1, vers 7. En aan u die verdrukt wordt verkwikking tezamen met ons. Wanneer? Bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel. Met de engelen zijn er kracht in vlammend vuur als hij straf oefent over hen die God niet kennen. Het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzaam. Hoofdstuk 2 vers 1. Wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest. Laten we gaan naar Petrus. 1 Petrus 4. Wat zegt Petrus ervan? 1 Petrus 4 vers 7. Ja, hetzelfde als Paulus hoor. Het einde aller dingen is nabijgekomen. Kom dus tot bezinning en word nuchter, opdat gij kunt bidden. Het einde aller dingen is nabijgekomen. Wat zegt Jacobus? Nou, als ik ga kijken naar Jacobus. Jacobus hoofdstuk 5, vers 8. Oefent ook gij geduld. Sterkt uw harten. Want de komst des Heren is nabij. Wat zegt Judas ervan? Judas vers 14. Ook over hen heeft hij nog de zevende van Adam afgeprofeteerd, zeggende, zie, de Heer is gekomen met zijn heilige tienduizenden om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken die ze goddeloos bedreven hebben en voor al de harde taal die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Wat zegt Jacobus in hoofdstuk 5 vers 9? Vers 9. Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt. Zie, de rechter staat voor de deur. En het laatste dan nog maar wat Johannes zegt in 1 Johannes 2, vers 18. 1 Johannes 2, vers 18. Kinderen, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan. Het is de laatste uren. Deze lijst, moeders van teksten, is gewoon indrukwekkend. Niet alleen is duidelijk dat de gelovigen die in deze periode leefden van de handelingen, nog bij hun leven de wederkomst van Christus verwachten, maar het is ook duidelijk dat die komst zelf ook weldra spoedig zou plaatsvinden. Nog een korte tijd. Die stond voor de deur. De rechter stond voor de deur. Christus stond voor de deur. Die was op handen. En toch zijn er nu in 2007 inmiddels al zo'n beetje 2000 jaar voorbij gegaan. En nog steeds heeft deze grote gebeurtenis van de komst, de parousia des Heren, nog niet plaats gehad. En dit is zonder meer een van de grootste problemen van het Nieuwe Testament. En dat lossen we niet op door te zeggen dat de gelovigen zich in die tijd hebben vergist. Dat Paulus zich heeft vergist, dat Judas zich heeft vergist, dat Petrus zich heeft vergist, Johannes en Jacobus, dat ze zich allemaal hebben vergist. In al die brieven die ze schreven in heel de handelingenperiode. Als je zegt, ze hebben zich vergist, zoals vele gelovigen heden en dagen zeggen, dat zou problemen veroorzaken waarin? Gewoon in de goddelijke inspiratie van de schrift. In de verlichting van Gods geest die deze mensen hadden. Dat ze optraden als apostel, als boodschapper van Gods wegen. Dan zijn het geen apostel meer. Dan hebben ze geen boodschap van Gods wegen gebracht. Dan hebben ze gelogen. Dan traden ze op hun eigen kracht. Dan is de schrift niet geïnspireerd. Ze hebben zich vergist. Maar als ze zich hierin vergissen, dan vergissen ze zich ook waarin? Waarschijnlijk in alles. Dan hebben ze zich vergist in Christus. Dan hebben ze zich vergist in zijn kruis. Dan hebben ze zich vergist in zijn opstanding. Dan hebben ze zich vergist in zijn hemelvaart. Dan hebben ze zich vergist in de uitstorting van geest. Dan hebben ze zich overal in vergist, of niet? Leg je een bom onder de hele Bijbel. Als je zegt, ze hebben zich vergist. Ook kunnen we niet de verklaring accepteren. Zoals sommigen roepen, ja, maar 1000 jaar zijn bij de Heer als 1 dag. God geeft zijn woord om ons te instrueren. En hij handelt daarin met de tijd die wij kennen. Met gewone dagen, met gewone maanden, met gewone jaren. En God, als God zegt in zijn woord, het is spoedig, het is weldra, dan bedoelt God spoedig en weldra. En als het voor de deur staat, dan staat het voor de deur. Het zou een regelrechte aanfluiting zijn. Een enorme schijnvertoning. Als tot gelovigen die worden vervolgd. Ter wille van hun geloof zou worden gezegd, hou vol, ik kom spoedig. Terwijl de Heer in werkelijkheid helemaal niet spoedig komt. En nog 2000 jaar duurt. Er zou een aanfluiting zijn. Voor de Heer. Voor God. Dat hij zo de gelovigen in het ootje neemt. Maar het evangelisch christendom, die erkent en onderkent dit probleem niet. Van het Nieuwe Testament. Ja, de sleutel tot de oplossing is heel eenvoudig. We hebben gelezen Handelingen 3 vers 19 tot en met 26. Waarin Petrus aan het begin van de handelingen aan Israël verkondigt. Nou, als jullie je bekeren. Want Christus is voor jullie ten eerste bestemd. Als jullie je bekeren en Christus als Messias aanvaarden, dan zal God de Messias, zal God Christus zenden. Dan worden jullie zonden je vergeven dat je Christus hebt gekruisigd. En als Christus dan gezonden wordt, dan zal daar dat herstel zijn van en de wederoprichting van alle dingen. En dan zal dat koninkrijk komen waar al die oud-testamentische profeten uitgebreid over hebben gesproken. Alles wat zij hebben voorzegd, die profeten, zal dan geschieden. En dat is de oplossing, dat is de sleutel voor dit probleem. Daarom is het ook helemaal niet verwonderlijk. Als de situatie zo was aan het begin van de handelingen, dat Israël zich alleen maar hoefde te bekeren, is het ook helemaal niet verwonderlijk dat de gelovigen in de handelingen de komst des Heren nog bij hun leven verwachten. Omdat die mogelijkheid dat Israël de Messias zou aanvaarden, Christus zou aanvaarden, heel wel aanwezig was. De zogenaamde christelijke visie van de kerk, dat God Israël opzij zette bij de kruisiging, en dat de gemeente daarvoor in de plaats is getreden, dat gooit de sleutel weg om in feite de apostelen te begrijpen. Als Petrus zegt, het einde aller dingen is nabijgekomen. Als Johannes zegt, we weten dat het nu de laatste uur is. Als Paulus zegt, het einde der eeuwen is gekomen. Al die teksten zijn allemaal juist. Als we ze plaatsen in de tijd van de handelingen. En geven allemaal terecht en correct aan dat het einde der eeuwen toen gekomen was. En dat de wederkomst van Christus voor de deur stond. En spoedig zou geschieden. Nog een korte tijd. En hij die komt, zal er zijn. Parousia. En niet op zich laten wachten. Maar er was maar één voorwaarde aan. Als Israël zich zou bekeren. En Christus als Messias zou aanvaarden. En het feit dat Israël zich niet bekeerde, dat was alleen bekend bij God. En geen gelovige had toen enig idee wat God zou doen als Israël zich niet bekeerde. En als gelovigen van tegenwoordig dit zouden gaan inzien, dat de komst van Christus gewoon mogelijk was gedurende de handelingen, dan zouden ze in een positie kunnen gaan komen om te gaan begrijpen waarmee God dan heden ten dagen bezig is. Wat hij nu dan doet in het tijdsinterval, wat er nu is ingetreden, waarin Israël Loami is niet mijn volk. Met andere woorden, om geopenbaard te krijgen door een geest van openbaring, door verlichte ogen des harten te krijgen, om te ontdekken waar wij nu staan in genade. Wie wij als gemeente nu met elkaar mogen zijn. Wat onze hoop nu is. Niet de hoop van 1 Thessalonicenzen 4. De komst des Heren. En het tegemoet gaan van de Heere bij zijn komst. Wat nu onze roeping is. Wat nu onze beloften zijn. En wat nu onze zegeningen zijn. Maar helaas is dat vaak niet het geval. Waardoor hun dat als ware verborgen blijft. We zijn natuurlijk niet klaar met 1 Thessalonicenzen 4. De volgende keer gaan we daar gewoon weer mee verder. Amen.